Het was op die paasmorgen voor iedereen heel verschillend. De discipelen en de vrouwen durfden niet te hopen dat het goed zou komen. Maar de vijanden van Jezus waren er bang voor. De discipelen en de vrouwen hadden geen licht. Maar het Sanhedrin was er niet gerust op. Waarom eigenlijk niet? Ze geloofden de woorden van Jezus toch niet? Ja, maar vergeten zijn ze ze ook niet. De vrijdag ervoor zeiden ze nog tegen Pilatus: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe. Omdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Ze geloven er niets van dat dat zal kunnen gaan gebeuren. En toch laten de woorden van Jezus hen niet los. Zoals dat, geliefde gemeente, ook nu in deze tijd zo kan zijn. Misschien wel bij iemand van ons. Er waren in het verleden woorden die je hart raakten. Die je innerlijk verontrustten. Die je in verwarring brachten. Die je misschien wel bang maakte over de grote dingen, woorden over de grote dingen die de Heere zal gaan doen. Woorden over zijn terugkomst op de wolken van de hemel. En terwijl je het hoorde, dacht je, bijna met een kleine glimlach op je gezicht, zou dat waar zijn? Zou dat echt gaan gebeuren? Maar toch, wees eerlijk, bleef het aan je knagen. Je raakte het en je raakt het, hoop ik, tot op de dag van vandaag niet kwijt. Je hebt geen vrede. Want, zo zegt de Bijbel, zonder God, zonder geloof in zijn woorden, heb je inderdaad ook niet echt vrede in je hart. Weet u wat het probleem is? Het is niet zo dat deze woorden te weinig overtuigingskracht hebben. Want als je eerlijk bent, dan voel je de kracht ervan in je hart. Maar zonder het te zeggen, je hebt gewoon besloten bij jezelf om het nooit te gaan geloven. En dat is precies wat deze Bijbel zegt. Lucas 16 vers 31. Indien je Mozes en de profeten niet wil horen, dan zal je, ook al was het dat er iemand uit de doden opstond, je niet laten gezeggen. Want je wilt niet. Je hebt, zei ooit Jesaja, je toevlucht genomen tot de leugen. Maar kijk eens eerlijk in je hart en voel wat daar zit. Het laat je toch niet los, hè? Weet je wat je doen moet? Je moet bidden om de Heilige Geest. Om je innerlijk en met kracht, met bovennatuurlijke kracht te overtuigen van de waarheid, van deze waarheid. Je moet bidden om de Heilige Geest om je vijandschap tegen deze waarheid te breken. Zij, de overpriesters en de ouderlingen, zijn er, zei ik, niet gerust op. En dus hebben ze een wacht geplaatst voor het graf dat verzegeld is. Zo'n wacht die werd om de 3 uur afgelost en dat 4 keer per nacht gedurende 4 nachtwaken. Dus die hele wacht die bestaat waarschijnlijk uit zo'n man of 12. Misschien waren het Romeinen. Misschien waren het gewoon lokale mensen die in dienst waren van de Romeinen. Hoe dan ook, ze zijn, staat eind Matteüs 27, voor het graf geplaatst. En het gaat allemaal goed. Zaterdag is een rustige dag. rustige nacht ook achter de rug. Tot die vroege zondagmorgen. Als het in het oosten begint te lichten, is er ineens een geweldige aardbeving. Een blinkende engel daalt uit de hemel af. Rolt de steen af van de deur van het rotsgraf. Oogverblindend, schitterend, schijnend, wit, licht als de bliksem. En zij worden als doden. Ze gaan plat op de grond. Ze vallen bewusteloos, machteloos, bewegingsloos op de grond. De steen, de soldaten, het zegel, alles wijkt voor de komst van die engel, voor de opstanding van Christus. Die in de hemel woont, Psalm 2 lacht. Christus heerst in het midden van zijn vijanden. En daarna, dat hebben we vorige week gezien, vertelt Matthäus verder over het gesprek van de engel met de vrouwen. Over de ontmoeting van Jezus met de vrouwen die daarna het goede nieuws gaan verspreiden. Die wachters die lijken uit beeld te zijn. Maar ineens komen ze toch weer terug in vers 11. Als, zo lijkt het tenminste, als verspreiders van slecht nieuws. We gaan het zien in het schriftgedeelte wat we samen hopen te overdenken met Gods hulp. Matthäus 28 vers 11 tot en met 15. Matthäus 28 van vers 11 tot en met 15 en ik lees samenvattend nu nog vers 13 en een deel van vers 15. De andere versen komen straks vanzelf. Vers 13. En zij, de leden van het Sanhedrin, zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen, als wij sliepen. Vers 15. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Het thema voor de preek van vanmorgen is een doorzichtig verhaal. We letten samen op drie punten. In de eerste plaats op de boodschap van de wachters. Als tweede op het besluit van het Sanhedrin. En als derde op het bewijs van de opstanding. De boodschap van de wachters. Het besluit van het Sanhedrin. Het bewijs van de opstanding. Drie punten bij het thema een doorzichtig verhaal. De boodschap van de wachters. Vers 11. En als zij, de vrouwen, heen gingen met dat goede nieuws van de opstanding van de Heer Jezus, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Enigen van de wacht. Niet allemaal dus. Het kan zijn dat er een paar op de vlucht zijn geslagen, geschrokken van wat ze gezien hebben, bang voor dreigende consequenties ook. Maar een stel van die wachters vatten moed op en gaat naar het Sanhedrin, terwijl de anderen ongetwijfeld in spanning afwachten. Ze gaan naar het Sanhedrin, immers Pilatus heeft hen onder hun gezag gezet toen hij zei, u Sanhedrin hebt een macht. En daar bij dat Sanhedrin vertellen ze alles wat ze meegemaakt hebben. Van de aardbeving, van de engel, van het breken van het zegel van het graf, van de steen die weggerold werd en dat ze zelf onderuit gegaan zijn van de bovennatuurlijke krachten van dat moment. Ze vertellen, staat er, al de dingen die geschied waren. Je ziet ze voor je zitten, die eerbiedwaardige mannen van het Sanhedrin. Zij hebben deze wachters ongetwijfeld goed geïnstrueerd. Mannen, let op. Dag 3 is het moment waarop er iets kan gebeuren. Want deze verleider heeft gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. En nu? Nu horen ze dit verslag van bovennatuurlijke krachten. En ze zien aan die mannen die voor hen staan dat ze de waarheid spreken. Ze kunnen er niet omheen. Zoals u onbekeerde vrienden er in het verleden vaker niet omheen kon. Maar ze geloven er niets van. Zoals u, en ik zeg dat met verdriet, het toen ook helaas niet geloofde. Ze blijven weigeren. Dit willen we niet geloven. Want ja, dit zou veel te veel consequenties hebben. Dan moeten wij onze schuld belijden. Dan moeten we buigen. En dan moeten we ten overstaan van iedereen erkennen dat we moordenaars zijn geworden van de onschuldigen. Blind, vol verzet, vastzittend in hun eigen wereldje, in hun eigen systeem, zetten ze hun blik op oneindig. Ze halen diep adem, zoals uw onbekeerde vrienden dat in het verleden ook deed. Ze rechten hun rug, zeker diep in hun hart, geschokt, geraakt, ontregeld, alsof de aarde nog steeds beeft. Maar nee, dit kan gewoon niet waar zijn. Omdat ik niet wil dat het waar is. Ze gaan ook niet eens op onderzoek uit. Het kan en mag gewoon niet waar zijn. Hebt u, jij, jullie onbekeerde vrienden, hebt u in het verleden ook niet wel eens zo gereageerd? Dit wat ik nu hoor, kan en mag gewoon niet waar zijn. Want als het wel waar is, moet ik vandaag door de knieën. Dan moet ik nu schuld belijden. En dat wil ik niet. En dus ga ik straks thuis ook zeker niet kijken, ga ik ook niet onderzoeken in de Bijbel of het waar is wat ik gehoord heb. Het is gewoon niet zo. Dit is wat ik nu voel en ervaar, is gewoon een lastig probleem wat ik komende week maar weer kwijt moet zien te raken. Dit is gewoon een lastig gevoel wat aan me knaagt, wat me onrustig maakt. Laat ik maar proberen de komende dagen het weer op mijn eigen manier op te lossen en kwijt te raken. Zoals zij dat ook gaan doen. We zien dat in onze tweede gedachte, het besluit van het Sanhedrin. Het besluit van het Sanhedrin, want dat Sanhedrin wordt in allerijl samengeroepen. In ieder geval twee van de drie groepen zijn erbij, de overpriesters en de ouderlingen. Want dit bericht van de wachters moet niet geloofd gaan worden. De prijs daarvoor is te hoog. Zoals u, onbekeerde vrienden, misschien zonder daar iets over te zeggen, ook wel nagedacht hebt, eens ooit, over de prijs van een mogelijke bekering. Jongelui, stel je voor, wat zou ik dan moeten gaan doen? Hoe zou ik dan moeten gaan leven? Wat zou er dan gebeuren? Wat er met hen zou gebeuren, het zou voor iedereen helder worden. Dat zij het bij het verkeerde eind hadden. Dat ze Jezus onterecht veroordeeld hebben. Dat ze hem onterecht vermoord hebben. En dat zou hen ongetwijfeld hun eer en aanzien kosten. Misschien heb jij, misschien hebt u die afweging ook wel eens gemaakt. Als ik erken dat dit waar is, wat zou ik dan moeten gaan doen? Wat zou er dan gebeuren? Hoe zou ik dan verder moeten? Je kwam er niet uit, hè? En dus heb je toen maar niet geluisterd. En ben je verder gegaan, want eerlijk gezegd achteraf, je dacht toen, dit gaat me te veel kosten. Maar denk je niet, lieve vrienden, onbekeerden onder ons, dat het je straks nog veel meer gaat kosten. Als je genadetijd hier voorbij is, En je staat straks voor de grote rechter van hemel en aarde. Die tegen je zeggen zal. Toen en toen. In de Bethlehemkerk in Woerden. Toen voelde je in je hart, diep in je binnenste. Dat het waar was. Maar je wilde niet. Je weigerde. Lieve mensen, is het dan niet verstandig om vandaag, nu het nog wel genade tijd is, toe te geven aan dat knagende gevoel van binnen? Namelijk dat het waar is wat God zegt over je vijandige, verloren en bedriegelijke hart. En dat het goed is om nu door je knieën te gaan, vrijwillig. In plaats van straks op de dag dat je het nog steeds niet wil, maar wel zou moeten. Kus de Zoon zijn voeten, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ik lees verder in vers 12, 13 en 14. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven de krijgsknechten veel geld. En zeiden, vers 13, zeg maar, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat u zonder zorg bent. Het was moeilijk. Maar ze zijn eruit. Ze nemen drie besluiten. A, de wachters krijgen veel geld. Letterlijk veel zilver. Zilveren munten dus. En waarschijnlijk, dat kan je voorstellen, zoveel als dat ze eisen. Want ze gaan natuurlijk niet zomaar vertellen dat ze geslapen hebben. Dit is hun kans om heel veel geld te vragen. En dat zeker voor 12 man. Maar de overpriesters en oudsten hebben het ervoor over. Ze krijgen veel geld en B, om rond te gaan vertellen dat zij geslapen hebben. Ja, en toen zijn de discipelen gekomen en hebben het lichaam van Jezus gestolen. En derde besluit, C, het Sanhedrin gaat ervoor zorgen dat ze vrij uitgaan. Dat de stadhouder geen problemen gaat maken, want ja, op slapen terwijl je op wacht stond, stond eigenlijk de doodstraf. Maar geld lost veel op. Voor het Sanhedrin. En ook voor die wachters. Want waarom geloven zij niet wat ze met eigen ogen gezien hebben? Ineens staan ook zij voor de keus. Zilvergeld. Veel geld. Of de waarheid. Ons derde aandachtspunt, het bewijs van de opstanding. Vers 15. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Ze vertellen rond wat ze beloofd hebben, in ruil voor een flinke som geld. Maar dat verhaal wat ze moeten vertellen, wat is dat eigenlijk voor verhaal? Wat zeggen ze eigenlijk? Iets wat je trouwens ook in deze tijd jezelf kunt afvragen. Als je bijvoorbeeld op huisbezoek gevraagd wordt, meneer, mevrouw, hoe is het met uw leven op weg naar de eeuwigheid? Antwoord: ja, eerlijk gezegd, ik ben nog onbekeerd. Soms raakt het woord me wel, maar daarna zakt het weg en niet meer. Het is natuurlijk goed als je daar samen over kunt praten, maar denk eens met me mee, wat zeg je daar eigenlijk mee? God roept u misschien al jarenlang hier op tot bekering. Maar zegt u, misschien wel zonder blikken of blozen, ik ben nog onbekeerd. Dan zeg je dus eigenlijk, en dat kan je dan maar beter zeggen. Tot nu toe heb ik nog nooit naar God geluisterd. Ernstige woorden van de Heere willen je hart raken. En u zegt, ja, soms raken ze me ook. Maar daarna helaas niet meer. Dan zegt u dus eigenlijk, ze raken me wel, maar ik ga bewust door op mijn eigen weg, totdat ik die onrust kwijt ben. Dus met al die antwoorden, die zo neutraal lijken, geeft u God gelijk. Hij spreekt de waarheid. En zo is het ook hier. Wij zijn geneigd om te denken, wat schrijft Matthäus op de climax van zijn evangelie, hier aan het eind ineens een negatief stukje in zijn verslag over de opstanding van de Heere Jezus. Maar dat is het zeker niet. Want dat verhaal van de wachters toont aan dat God gelijk heeft. Hun leugen bevestigt, net als op huisbezoek, Gods waarheid. Zoals dat, als u eerlijk naar uzelf kijkt, bij uw onbekeerde vrienden ook zo is. En zij, jongelui, laat ik dat eerst zeggen. Allerlei theorieën geweest in de loop van de tijd over de opstanding van de Heer Jezus. En dit is er één van. Zijn discipelen zijn gekomen en hebben hem gestolen. Maar laat ik eerst nog wat andere theorieën de revue laten passeren. En je vraagt jongelui om mee te denken rond de vraag, klopt dit? Kan dit? Er zijn als eerste mensen die zeggen, juist ook in deze tijd, dat Jezus nooit gestorven was. Hij was, zeggen ze, in shock door bloedverlies. Hij is nog levend in het graf gelegd. Maar door de scherpe geur van de specerijen en door de koelte van het graf is hij vanzelf weer bijgekomen. Kan dat? Klopt dat? Kan dat, klopt dat, dat je na ernstige mishandelingen, na ernstig bloedverlies, na kruisiging met nog meer bloedverlies, na een speer in je zij die steekt tot in je hart, maar waarna er bloed uit je zijde stroomt. Kan dat, is het mogelijk, dat nadat je in doeken gewikkeld bent en 3 dagen niet gegeten en niet gedronken hebt, kan het dat je dan zonder medische hulp ineens weer opstaat en naar buiten loopt en iedereen laat zien, kijk hoe gezond ik ben. En vervolgens nog op diezelfde avond 11 kilometer te voet loopt, met diverse littekens nog in je voeten, naar Emmaus? Nee, dat kan niet. De Heer Jezus was echt gestorven en echt begraven. Er zijn als tweede mensen die zeggen dat de Heer Jezus gestorven was, wel gestorven, maar niet echt begraven. Hij zou gewoon ergens anders zijn neergelegd. En dus zou dat graf van Jezus al vanaf dag 1 leeg geweest zijn. Kan dat? Klopt dat? Als iemand dat tegen je zegt of als je dat leest? Maar waarom hebben dan de Joodse leiders dat graf van Jozef van Arimathea verzegeld? En waarom hebben zij daar dan wachters voor geplaatst? En waarom zijn ze dan na dit bericht niet gegaan naar de plaats waar het echte lichaam wel lag? Nee, dus dat is ook niet waar. De Heer Jezus was echt begraven in een rotsgraf in de tuin van Jozef van Arimathea. Er zijn er ook nog mensen als derde die zeggen, en die vrouwen en die discipelen, die hallucineerden. Die keken zo uit naar de opstanding dat ze er hallucinaties van kregen. Een soort van droombeelden. Maar het was vast niet echt. Kan dat? Klopt dat? Ja, tot één iemand gaat hallucineren, dingen gaat zien die er niet zijn, dat kan natuurlijk. Maar, zoals je hierna leest en zoals Paulus later schrijft, 500 mensen tegelijkertijd. En daarbij deze discipelen, deze vrouwen waar het in dit hoofdstuk over gaat, die verwachten de Heer Jezus helemaal niet. Want ze waren de Heer Jezus zijn woorden althans vergeten en hadden ze destijds niet begrepen. En als het al dagdromen, als het al hallucinaties waren, waar is dan het lichaam van Jezus? Weer anderen, dat is de laatste die ik ga noemen, die zeggen, ja, dat verhaal van die opstanding, dat gaat gewoon om vergissing. Iemand had zich gewoon verkleed als Jezus. Kan dat? Klopt dat? Jongelaar? Zou jij je zo voor de gek laten houden? Zou jij je zo laten foppen? Dat zie je toch? Dat merk je toch wie er voor je staat? En hoe konden de discipelen anders de littekens in zijn handen en in zijn zijde zien? En wat te denken van de wonderen die Jezus deed bij zijn verschijningen? Hij opent de gesloten deur. Wat denk je van de visvangst in het meer van Galilea? Wat denk je van zijn hemelvaart? En dan weer de vraag, waar was dan zijn lichaam? En zo zijn er, dat weten jullie nog veel meer theorieën die stuk voor stuk mank gaan. Want de Heer Jezus was echt gestorven. Hij was echt begraven en hij is echt opgestaan uit de dood. En dus klopt ook dit verhaal wat de wachters vertellen niet. Het is eigenlijk gewoon te belachelijk om waar te zijn. Zoals we allemaal wel eens iets horen, een verhaal waarvan je direct aanvoelt. Volgens mij klopt dit niet. Dit is gewoon niet waar. Het is waarschijnlijk precies andersom. Liegen alsof het gedrukt staat, noemen we dat. Ja, als bewijs van het tegenovergestelde. Want dat is eigenlijk, en daarom staat het hier, dit zijn geen onnodige Bijbelversen, dat is eigenlijk wat de wachters doen. De vrouwen vertellen het betrouwbare verhaal van de engel, van het lege graf en van hun ontmoeting met Jezus. En de wachters vertellen het doorzichtige verhaal over stelende discipelen. Maar zo doorzichtig dat beiden boodschappers zijn van het goede nieuws. Want je kan de mensen wel wat proberen wijs te maken. Maar dit klopt gewoon niet. De Heere is waarlijk. Hij is echt opgestaan. Dit is hun theorie. Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. Zijn discipelen. Maar die waren toch allemaal gevlucht. Die hebben zichzelf toch opgesloten in een huis, bang uit vrees voor de Joden. En trouwens, maar dat blijkt pas later. Later zijn ze bereid om zelfs hun leven te geven voor de echtheid van het evangelie van de levende Christus. Zou jij je leven geven? Voor een verzonnen verhaal? Ik niet. Zijn discipelen zijn, staat er, in de nacht gekomen en hebben hem gestolen. Ja. En toen hebben ze netjes de doeken, dure stoffen ook, van het lichaam afgehaald, netjes opgerold en neergelegd. Nee, natuurlijk niet. Dieven hebben altijd haast. Dieven laten grote rommel achter. En niet netjes opgevouwen, opgerolde, neergelegde doeken. En trouwens, wachters, waarom ben je dan die discipelen niet achteraan gegaan? Waarom heb je geen huiszoeking bij ze gedaan? Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. Ja. Als je 12 uur wacht moet lopen, kan je misschien best wel een keer in slaap vallen, maar na 1 nachtwaak, na 3 uur, Als je samen met twee of drie man bent, trouwens, zou je dan niet wakker worden van het wegrollen van die grote steen voor de deur van het graf zo dichtbij? En trouwens, wachters, als jullie allemaal sliepen, hoe kan je dan weten wat er precies gebeurd is? Dit is gewoon een onzinverhaal. Dit is een klinkklare leugen. Het is zonneklaar, jullie moeten dit vertellen, want jullie zijn omgekocht. Het graf van Jezus is leeg, want hij is opgestaan. Tja, wij kunnen hier met elkaar rustig over nadenkend, misschien wel een beetje glimlachend onze schouders over ophalen. Wat een doorzichtig verhaal. En toch, gemeente, kunnen die verdraaide verhalen wel de wereld ingeholpen worden. Destijds en ook nu nog steeds in deze tijd. Verhalen die helaas blijven bestaan, die helaas blijven rondgaan. Want vers 15 zegt, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, tot vandaag toe. Tot de dag dat Matteüs dit schrijft. Maar, meer dan een eeuw later schrijft Justinus de Martelaar dat dit verhaal nog steeds rondgaat. Als hij schrijft, het is verspreid door Joodse boodschappers die erop uitgestuurd zijn om dit verzonnen verhaal verder de wereld in te helpen. En wat Matteüs toen schreef, geldt nu eeuwen later nog. Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Verhalen die rondgaan, die blijven bestaan. Verhalen door mensen tegen beter weten in toch verteld om, net als destijds, hun eigen aanzien, hun eigen gezag te handhaven. Overduidelijk in botsing met het negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken. Zondag 43 zegt, wat wil dat negende gebod? Antwoord, u kent het antwoord, maar toch. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar, rodderaar zij. Niemand lichtelijk, gemakkelijk of onveroordelen of zal helpen veroordelen. Maar allerlei vormen van liegen en bedriegen, zoals dit, als eigen werken van de duivel vermijd. En dat gaat niet zomaar om iets, want staat er, tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil. Insgelijks, zondag 43, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, en op mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Laat ik afsluiten, geliefde gemeente, met nog een paar persoonlijke opmerkingen. Denk als eerste, jongelui, goed na. Als je op school, op je studie, op je werk, waar dan ook, een theorie hoort, een verhaal, een geloof hoort, waarvan je voelt dat het botst met het getuigenis van de Bijbel. Ga daar rustig voor zitten. Analyseer de dingen biddend. Praat er met andere christenen over, met medestudenten, met mensen van hier uit de gemeente. En leg dat wat je hoort biddend naast de enige echte waarheid van het woord van God. Dan zul je, hoe moeilijk het soms ook is, ongetwijfeld zien wat waarheid is. Wat klopt en wat niet klopt. Als tweede, gemeente, de heel eenvoudige les. Want nogmaals, dit stukje staat niet in de Bijbel ten onrechte. Maar heeft een belangrijke boodschap voor ons, deze heel eenvoudige les. Voor mij, voor u, voor ons. Geloof niet alle verhalen. Er kunnen binnen en buiten de gemeente verhalen rondgaan over mensen, over dingen die gebeurd zijn, van hetzelfde lage niveau als dit verhaal. Luister er niet naar en vertel het vooral niet verder. Verhalen die altijd over andere mensen gaan. Laat ieder nou zijn of haar eigen verhaal vertellen. Want we komen zo gemakkelijk terecht bij wat de catechismus noemt. Elkaar gemakkelijk en onverhoord oordelen en helpen veroordelen. En dan nog een derde en laatste ding. Een vraag, deze. De vrouwen, dat weet u, hebben geaarzeld. De discipelen vonden het heel moeilijk. Maar uiteindelijk hebben ze door de komst van de Heer in hun leven geloofd. Onze Heer is waarlijk opgestaan. De wachters en het Sanhedrin voelden in hun hart dat ze er niet omheen konden. Maar uiteindelijk vonden ze een eigen oplossing. Waardoor ze met een zucht van verlichting weer verder konden. Maar dit is de vraag. Hoe is het wat dit betreft? Met u, met jou en ook met mij. Hebt u door dit woord al eens de levende Christus ontmoet? Door het persoonlijke spreken van zijn woord gericht aan jou, aan uw hart. Door woorden die je ziel raakt. En die je niet meer naast je neer kon leggen. Maar die je lieten buigen voor God. Door woorden die je leerde belijden. Je schuld, je zonde, je vijandschap, je ongeloof. Door woorden die je met heel je hart aan de Heere verbonden hebben. Door woorden waarmee de levende Christus zich aan je hart, aan je ziel onthulde, openbaarde. Zodat je misschien wel in al je gemis en gebrek mocht zeggen met Maria Magdalena: Rabboni, meester. Met Thomas, mijn Heere, mijn God. Of hebben al deze woorden u wel geraakt? Ze knaagden aan u. Bleven vaak aan u knagen. Maakte u aanvankelijk onrustig. Maar uiteindelijk besloot u, net als in deze geschiedenis, dat u liever uw eigen leugen geloofde, die u tot rust bracht, dan deze waarheid die u onrustig maakte. Geliefde gemeente, zonder geloof in deze opgestaande Christus kan niemand van ons zalig worden. Buig dan nu onder zijn woorden. Belijd dan nu aan hem uw zondenschuld. En aanbid hem dan nederig. Terwijl u zijn voeten kust. De voeten van de opgestane, eeuwig levende Christus. Amen.